Goedemorgen. Fijn om weer hier te mogen zijn. Hier in Uithoren. Vorige keer dat ik hier was, waren heel veel van jullie op vakantie, dus toen was het wat rustiger. Ik ben blij dat er nu wat meer mensen zijn. En laten we beginnen met het vragen om een zegen over dit woord. Vader in de hemel, ik dank u dat uw naam is Ik Ben. En dat tussen elk onmeetbaar ogenblik, tussen het verleden en de toekomst, is uw naam Ik Ben. Uw naam was Ik Ben, uw naam is Ik Ben en uw naam zal zijn Ik Ben. En dat is tegenwoordige tijd. En u bent de schepper van hemel en aarde. En u bent de God die uw Zoon Jezus naar deze wereld heeft gegeven. En u bent de Zoon dat toen Jezus weer, u bent de God dat toen Jezus naar de hemel ging, dat u de Heilige Geest heeft gegeven. En we willen u bidden om de leiding van uw Heilige Geest over deze woordverkondiging. Vader, dat ik het goed zou kunnen vertellen en dat in ieder het goed zou kunnen begrijpen. We willen u bidden, openbaar ons door uw Heilige Geest, uw woord, in de naam van Jezus. Amen. Ik was zo me aan het voorbereiden op deze dienst en een van de goede dingen om dan te doen is om eens te gaan kijken op de website. Dus ik heb op uw website gekeken van de evangelische gemeente hier in Uithoren en ik heb een paar preken geluisterd. Ik moest een paar keer onderweg, dus ik heb een paar preken geluisterd. En ik kan zeggen, wat heeft u mooie preken gehad hier. Ik luisterde de preek over het drievoudig snoer, waarin twee beter zijn dan één. Ik weet niet of u dat zich kunt herinneren. Ik luisterde de preek van broeder Henry Koehorst, die heel duidelijk zei van mensen, we zijn werk in uitvoering, dus wees een beetje genadig ook voor elkaar, want we zijn nog niet klaar. En ik heb ook begonnen met luisteren met broeder Thuis, die het sprak over de schoonvader van Mozes. En hij zei, God houdt ervan als buitenstanders tot geloof komen. Nou, daar kunnen we hartelijk amen op zeggen. Dus u heeft een mooie periode achter de rug. En ik was me aan het voorbereiden en ik was aan het bidden van wat wil God zeggen. En het is natuurlijk de derde advent, maar vorige week heeft u een hele mooie adventspreek gehoord. Ik heb hem niet geluisterd, moet ik heel eerlijk zeggen, maar u heeft wel geluisterd en u heeft gehoord wat advent inhoudt. En God legde op mijn hart om de gemeente ergens toe op te roepen. En als ik als gastspreker iemand een gemeente oproept om iets te zeggen, om iets te gaan doen, dan moet ik me allereerst stellen onder de leiding van de gemeente. Dus als ik nu een preek ga houden en de gemeente ergens toe ga oproepen, dan is het allereerst dat de leiding van de gemeente dit moet toetsen. En als ze daarmee instemmen, dat ze dan vervolgens dat in actie mogen zetten. En als de leiding van de gemeente zegt, nee, dat gaan we niet doen, dan is het aan de leiding van de gemeente en dan is dat niet aan mij. Dan ben ik maar een boodschapper van een bepaalde boodschap. En meer dan dat ben ik niet, want ik ben niet de voorganger van deze gemeente. Dus ik mag me ook zeker niet die taak of die positie toe-eigenen. Dus dat, voordat ik dat zeg, heb ik wel geloof ik dat de gemeente wordt opgeroepen door God om te gaan vasten. En vasten is het je bewust onthouden van hetzij voedsel of hetzij als je getrouwd bent van intimiteit met je partner. En ik wil met jullie lezen uit Handelingen 13. Handelingen 13. Handelingen 13 vanaf vers 1. En er waren in Antiochië, in de gemeente aldaar, enkele profeten en leraars. Namelijk Barnabas, Simeon die Niger genoemd werd, Lucius van Cyrene, Manahem, die met Herodes de viervorst opgegroeid was, en Saulus. En terwijl zij de Heer dienden en vasten, zei de Heilige Geest, zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af, voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij, en nadat zij hun de handen hadden opgelegd, lieten zij hen gaan. Zij dan,
uitgezonden door de Heilige Geest, vertrokken naar Seleucië en voeren vandaar naar Cyprus. En dan gaat het hele verhaal door, want dan begint de eerste zendingsreis.
Nou, dit gebeurde in de gemeente van Antiochië. En Antiochië is een plaats, die ligt ten noorden van Beirut, ergens in het noorden van Libanon. En de gemeente was daar ontstaan doordat er hele grote vervolging was ontstaan in en om Jeruzalem. En de mensen die waren bang hier om in Jeruzalem te komen, dus waren ze naar het noorden getrokken. En daar was een gemeente ontstaan. Dat kunnen we lezen in Handelingen 11 vers 20. En daar staat er, waren onder hen enkele mannen van Cyprus en uit Cyrene, die toen ze in Antiochië gekomen waren, het woord richtten tot de Grieks sprekende en de Here verkondigde. En de hand van de Here was met hen en een groot aantal geloofden en bekeerden zich tot de Here. Dus er waren mensen gewoon die waren gegaan naar Antiochië en die hadden daar het evangelie verkondigd en daar was er een gemeente ontstaan. En het was een gemeente die ook waren voor Grieks sprekende. En dan komt dat gerucht komt naar Jeruzalem toe, dat lezen we dan in vers 22 van hoofdstuk 11. En het gerucht over hen kwam de gemeente die in Jeruzalem was te oren. En zij zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochië toe. En na een Barnabas neemt dan een kijkje en die wordt heel blij wat er gebeurt. Hij neemt een kijkje in Antiochië en dan denkt hij, oké, deze gemeente heeft ondersteuning nodig. Dan gaat hij op zoek naar Paulus, want hij had Paulus al in Jeruzalem ontmoet. En Paulus dan komt en dan gaan ze samen de gemeente onderwijzen. En dat lezen we in vers 26. En het gebeurde dat zij een heel jaar met de gemeente zwaam kwamen en een grote gemeente onderwezen. En dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genoemd werden, volgelingen van Jezus. Nou, zo is de gemeente ontstaan. Dan is het vervolgens, komt er een collecte voor Jeruzalem en Barnabas en Paulus die gaan naar Jeruzalem om die collecte te geven. En dan staat er in hoofdstuk 12 vers 24 en 25 dat ze zo weer terugkwamen. En als ze dan weer terug zijn, dan gaan ze blijkbaar bidden en vasten, want dat staat er in Gods woord. En dan gaat de Heilige Geest gaat spreken. En als we gaan nadenken over waarom zouden we gaan bidden en vasten en daar op een Bijbelse manier, een Bijbelgetrouwe manier mee om willen gaan, dan kunnen we dat benaderen vanuit twee verschillende manieren. En de eerste manier waarop wij Bijbelgetrouw Gods woord bestuderen is dat we naar de theorie gaan en vanuit de theorie naar de praktijk gaan. Een voorbeeld. In Exodus 20 staat er, gij zult niet doden. Dus op het moment dat ik een mes pak en iemand wil neersteken, dan weten we vanuit Gods woord, God zegt je mag niet doden, dus dan weten we dat ik daarmee zondig. Dan ga je vanuit de theorie, ga je naar de praktijk toe. Als wij willen weten hoe wij de gemeente moeten leiden, dan kunnen we naar bijvoorbeeld een boek als Efeze toe gaan. En dan staat er in Efeze 4 dat er een aantal bedieningen zijn, een aantal gaven zijn in de gemeente. En dan staat er, ja, deze genadegaven die zijn gegeven tot de opbouw van de gemeente. Dan gaan we weer vanuit de theorie, de apostel, de profeet, de evangelist, de herder, de leraar. Dan gaan we vanuit de theorie gaan we naar de praktijk toe en dan gaan we zeggen, oké, in onze gemeente zien we deze bedieningen zien we terugkomen. Dan heb je de theorie en dan ga je naar de praktijk toe. En dan ben je heel bijbelgetrouw bezig, want je probeert Gods woord te bestuderen en je probeert het in praktijk te brengen. Maar een andere manier om heel bijbelgetrouw te gaan kijken naar Gods woord, is Gods woord te lezen en situaties te lezen en die dan te proberen te analyseren en vanuit die analyse toe te passen op onze gemeente, op hoe wij zijn. En dan ga je kijken, wat gebeurde er? Hoe reageerde God? Wat vond God er wat van als dat er staat? En hoe kunnen we dat dus in de praktijk gaan doen? En vanmorgen wil ik eigenlijk het tweede gaan doen. Om gewoon de praktijk te pakken en te zeggen, blijkbaar werkte dit, blijkbaar gebeurde er hier iets. Dus zal God het wel welgevallig zijn geweest. En als we gaan kijken naar vasten in het Oude Testament, dan wordt er best wel wat gesproken over vasten. En laat ik een paar voorbeelden noemen. Ik moet het even opzoeken. Ja, 1 1 Samuel 7 was vasten een uiting van verootmoediging. 1 Samuel 7. 2 Kronieken 20 was groot gevaar. Laten we even 1 Samuel 7 nemen. Even als praktijkvoorbeeld. In Samuel 7. Ja, en dan lezen we vanaf vers 3. Toen sprak Samuel tot het hele huis van Israël. Als u zich met uw hele hart tot de Heere bekeert, doe dan de vreemde goden uit uw midden weg. Ook de Astartes, richt uw hart op de Heere en dien hem alleen. Dan zal hij u uit de hand van de Filistijnen redden. Blijkbaar waren de Filistijnen rondom hem en hadden ze een groot probleem. Daarop deden de Israëlieten de Baals en de Astartes weg en zij dienden de Heere alleen. Duidelijk, want ze dienden soms meerdere goden en dat was God niet welgevallig, omdat God alleen gediend wil worden. Verder zei Samuel, roep heel Israël in Mitspe bijeen, dan zal ik voor u tot de Heere bidden. Ze kwamen in Mitspe bijeen, schepten water en goten het uit voor het aangezicht van de Heere. En wat deden ze? Zij vasten op die dag en zeiden daar, we hebben tegen de Heere gezondigd. Zo gaf Samuel leiding aan de Israëlieten in Mitspe. En dan zie je hoe God daar een uitwerking geeft. Maar ze gingen vasten. Waarom? Ze waren in problemen en ze wilden zich verootmoedigen voor de Heere. Ze gingen zonde belijden en ze gingen vasten. Als je gaat kijken, een heel mooi voorbeeld vind ik Ezra 8. Dat vind ik echt een ontzettend mooi voorbeeld van hoe God vasten, hoe God ook wil graag dat wij gaan vasten. Hoe zet Ezra het in als hij gaat vasten? En dan weten we dat Ezra gezegend is. En dan staat er in hoofdstuk 7, vers 27. Geloof zij de Heere, de God van onze vaderen, die ons zo in het hart van de koning heeft gegeven om het huis van de Heere dat in Jeruzalem staat, aanzien te geven. Dus God heeft hem heel erg welgevallig geweest. En de koning, mocht hij ga naar Jeruzalem om daar te herbouwen, want Jeruzalem lag in puin. En dan is het op een gegeven moment dat hij ook heel veel geld en heel veel goederen meekrijgt. Dus hij is een grote prooi voor alle rovers die daar waren. En dan staat er op een gegeven moment in hoofdstuk 8 vers 21, Ezra hoofdstuk 8 vers 21. Toen riep ik daar bij de rivier Ahava een vasten uit, om ons te verootmoedigen voor het aangezicht van onze God. En om hem voor een voorspoedige reis te verzoeken. Voor ons, voor onze kleine kinderen en voor al onze bezittingen. En dit vind ik geniaal waarom hij dat doet. Want ik schaamde mij ervoor om van de koning een leger en ruiters te vragen om ons te helpen tegen de vijand onderweg. Wij hadden immers tegen de koning gezegd, de hand van de Heer is ten goede over al wie hem zoeken. Maar zijn kracht en zijn toorn is over al wie hem verlaten. Wij vasten en verzochten onze God hierom en hij liet zich door ons verbidden. Met andere woorden, ze zeiden, oké, we gaan geen groot leger vragen, want dan doen we God tekort. God is sterker dan alle rovers rondom. We gaan gewoon God bidden dat hij ons beschermt. En dan gaan we zelfs vasten. En God die liet zich verbidden. En ze kwamen veilig in het land aan. Nou, als je gaat kijken verder, was het denk ik in het Oude Testament wel vaker gebruik om te gaan vasten. Want we zien koning Darius, als Daniel in de leeuwenkuil ligt, wat gaat koning Darius doen om Daniel te zorgen dat Daniel dat de muil van de leeuwen dicht was? Hij ging vasten. Dus zelfs vreemde vorsten wisten de kracht van het vasten. En als je nou gaat kijken in Jesaja 58 of Johan, dan kan je wat meer zien hoe God wil dat we gaan vasten. Dus we kunnen zien dat in het Oude Testament het vast was een onderdeel van het leven. Als je gaat kijken naar hoe Jezus er tegenover staat, de fariseeën, waar Jezus heel vaak van leer trekt, die vasten ook 2 keer per week. Volgens mij op dinsdag en donderdag, maar dat durf ik u niet zeker te zeggen, maar ze vasten ook, omdat vasten een onderdeel is
om tot God te naderen. Als we kijken naar het Nieuwe Testament, Jezus, als hij eenmaal gedoopt is, wat gaat hij doen? Hij gaat de woestijn in en wat doet hij daar? Gaat hij lekker eten? Nee, hij gaat vasten. Jezus neemt 40 dagen de tijd om te gaan vasten op het moment dat hij gedoopt is. Voordat hij uiteindelijk zijn bediening gaat beginnen, gaat Jezus eerst 40 dagen vasten. En zo kunnen we wel verder gaan. Je kunt het zien in Matthäus 6, dan staat er, zegt Jezus, en wanneer u vast? Met andere woorden, het moet eigenlijk een normale routine zijn. En wanneer je dat nou gaat doen, nou, dan moet je wel in je binnenkamer gaan. Want je moet niet laten zien van, oh, moet je eens kijken, ik ben de grote man, want ik ben aan het vasten. Nee, dat moet in je binnenkamer zijn. Maar het is wel zo dat hij zegt, wanneer je vast? Als ik kijk naar Marcus 2, dan vragen de discipelen van Johannes, discipelen van de Farizeeën komen en de discipelen van Johannes komen, die vragen, waarom vasten die discipelen wel en de discipelen van Jezus niet? En dan zegt Jezus, ja kijk, zolang er de bruidegom er is, hoeven ze niet te vasten. Maar als de bruidegom eenmaal weg is, dan moeten ze wel vasten en dan zullen ze ook gaan vasten. En de bruidegom, de Heer Jezus, die is opgestaan. En die is teruggegaan naar de Vader. De Heilige Geest is gekomen. Dus het is nu de periode dat eigenlijk Jezus zegt, ja, de bruidegom is weg. Dus we hebben geen reden meer om niet te vasten. En dan heb je nog een heel moeilijk gedeelte over Matthäus 17, vers 21, waar Jezus zegt, dit soort boze geesten waren dat. Een geest die een jongere aanpakte om een epileptische aanval te hebben. En dan zegt Jezus, dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten. Nou, daar zou je een hele preek aan kunnen wijden, omdat daarvoor ook staat een gedeelte dat wij geloof moeten hebben. We kunnen dat wel heel even kort lezen. Matthäus 17. En dan zien we dat de discipelen, die probeerden iemand, een kind te genezen en ze konden het niet. En dan zegt Jezus in Matthäus 17, vers 17. Jezus antwoordde en zei, o ongelovig en ontaard geslacht. Hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem hier bij mij. En dat is dan de zieke. En Jezus bestrafte hem en de demon ging van hem uit en het kind was vanaf dat moment genezen. Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, toen zij alleen waren, waarom konden wij hem niet uitdrijven? En Jezus zegt dan twee dingen. En heel vaak pakken we dat laatste, maar Jezus bedoelt ook het eerste. Jezus zei tegen hen, vanwege uw ongeloof, want voorwaar ik zeg u, als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen, verplaats u van hier en naar daar, en hij zou gaan. En niets zou voor u onmogelijk zijn. Maar dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten. Dus ergens bedoelt Jezus hier veel meer. Ik wil daar niet heel veel op ingaan, omdat het waarschijnlijk wel wat lastiger is dan je zo 1, 2, 3 denkt. Maar bidden en vasten is dus van belang om kracht te krijgen. En wat ik zie hier in het Oude en het Nieuwe Testament, dat bidden en vasten een onderdeel is van het normale christelijke leven, normale christelijke discipline. Laten we teruggaan naar de gemeente in Antiochië. Handelingen 13. En er waren dus in Antiochië in de gemeente daar enkele profeten. En terwijl zij de Heere dienden en vasten. Ze waren gewoon bezig. Er staat niet dat ze een speciale bijeenkomst bijeen zetten, dat er een speciale nood was, dat er een speciale aanleiding was om de Heere te zoeken, om dan te zeggen van oké, we willen bidden en vasten. Ze waren gewoon bezig en ze waren aan het bidden en vasten. Bidden en vasten wordt vaker samen genoemd, waarbij het vasten het gebed altijd ondersteunt en het intensiveert. Dus het vasten intensiveert het bidden. Het is als het ware alsof je zegt, oh God, u bent zo belangrijk voor mij, ik wil u zo graag zoeken, ik laat zelfs mijn eten ervoor staan.
En o Heer, u bent zo belangrijk voor mij. Het moment dat ik normaal aan het eten ben, dat zet ik voor u apart om te gaan bidden. En het eten, dat laten we maar zitten. Is dat niet een veel intensere manier, een veel intensievere manier om te gaan bidden? Dan zoek je God met je hele hart. Niet met je halve hart, dat doe je natuurlijk toch altijd wel proberen met je hele hart God te zoeken. Maar je zoekt echt God dubbel om te zeggen, oké, Heer, ik wil u zo graag. Het is zelfs belangrijker voor mij dan het eten. Dat is het vaste wat hier bedoeld wordt. En als we dan gaan kijken naar de praktijk, wat gebeurt er? Zegt God wat jullie doen is slecht? Of zegt God wat jullie doen is goed? Ze dienden de Heere en zijn vasten. En de Heilige Geest begint te praten. Nou, ik weet niet hoe goed u de Heilige Geest kent. Maar als de Heilige Geest begint te praten, die gaat niet praten als er heel veel zonde is. De Heilige Geest wil wel praten als er zonde is, maar die gaat dan ons overtuigen van zonde, zodat we ons bekeren. Maar dat wordt er hier niet gezegd. Het is niet hier zo dat er tegen de oudsten wordt gezegd, hé, jullie hebben gezondigd en jullie moeten je bekeren. Nee, de Heilige Geest begon te spreken en begon mensen apart te zetten voor het werk waartoe God hen geroepen had. Dus God was blij dat ze met een intense manier God aan het zoeken waren. Zonden voor mij zowel Barnabas als Saulus af uit voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. God nam het initiatief om te spreken. Vindt u dat niet mooi? Gebeurt dat wel eens als u aan het bidden bent? Dat God het initiatief neemt om te spreken, dat we God aan het dienen zijn en we vasten. En dan plotseling, paf, komt er een gedachte binnen en denk je van, oh, maar dit is de Heer die tot mij spreekt. Gebeurt u dat? Ik zie een aantal mensen ja klikken. Het is geweldig als dat gebeurt. En dan weet je, oké, dit is niet mijn eigen stem, dit is de stem van God. En als het Gods stem is en we gaan dat in praktijk brengen, dan gaat God daar zijn zegen aan geven. En dan staat er dat ze zowel als Barnabas als Saulus moesten afzonderen voor het werk waartoe God hen geroepen heeft. Dat is wat soms gebeurt als we gaan bidden en vasten. Bidden en vasten is, zou ik haast zeggen, een heel gevaarlijke bezigheid. Want het zou zomaar kunnen zijn dat God je ergens toe roept. En dat degene waar God je toe roept, dat niet altijd is wat jij graag wil. Maar als God je er toe roept, dan ga je het wel doen. Want als je het gaat doen, dan gaat er wel zegen van uit. Maar het kan zomaar zijn dat je gaat bidden en vasten en God gaat zoeken. En dat God gaat zeggen, ja, ik wil zeker tot jou spreken, maar dit en dit wil ik dat je graag gaat doen. Dus bidden en vasten is een goede bezigheid, maar het kan ook een hele gevaarlijke bezigheid zijn. Want God kan gaan spreken. En als je niet wil dat God gaat spreken, moet je niet gaan bidden. Maar als je gaat bidden, dan kun je ook verwachten dat God gaat spreken. En hij geeft hen een hele specifieke opdracht. Hij zegt tegen hen, ik wil zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Er waren 5 profeten en leraars, maar 2 werden eruit geroepen. En dan zegt de Heilige Geest, zonder mij voor hen af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Het is een hele specifieke opdracht. En ik denk, als ik denk aan deze gemeente die aan het verlangen is om uit te gaan, uit Horen in te gaan. Als ik hoor dat de ambulance hier komt, de evangelisatieambulance. En dat jullie uitgaan om op die manier het evangelie te verkondigen. God wil hele specifieke instructies geven op het moment dat wij gaan uitgaan en gaan evangeliseren. Zelfs als je daar staat, dat God ons laat zien van, hé, je moet naar die persoon toe gaan of je moet naar die persoon toe gaan. En dat God dan precies die doorbraak geeft op het moment dat jij daar staat. God gaf hele specifieke instructies. Ik wil Barnabas en ik wil Paulus en ik wil ze uitzenden voor het werk waartoe ik ze geroepen heb. Ze moeten niet hier in Antiochië blijven, want wat ze deden was hartstikke goed, maar ik wil dat ze weggaan. Ze hadden de gemeente een jaar onderwezen en nu was het tijd om verder te gaan. En dan zien we dan ook als de eerste zendingsreis daar is, ze gaan weg in de kracht van de Heilige Geest, uitgezonden door de Heilige Geest. En je ziet dat de doorbraken komen en je ziet dat de hele wereld daar in vlam gezet wordt. Dat ze succesvol zijn in datgene wat ze aan het doen zijn. En dat is precies hetzelfde wat ik geloof dat de gemeente in Uithoorn hier kan hebben. Om te gaan zitten, te gaan bidden en te vasten. En als God dan gaat spreken, dat dan ook gaan uit te voeren. En dat je op een intensievere manier God gaat bidden van: Heer, we willen zo ontzettend graag deze gemeente bereiken. Maar we weten niet hoe. En dan zegt God: wil je dat echt? Nou, ga dan maar bidden en vasten. En dan zeggen we: Heer, we willen het zo graag, dat gaan we doen. Het eten, dat boeit ons niet. We willen zo graag de zielen hier in Uithoorn hebben. Of in Meidrecht, of in Hoofddorp, of waar u dan ook maar voor weer aan het bidden bent. Of waar u ook maar woont. En dat u gaat bidden daarvoor. En dan God gaat dan daardoorheen gaan werken. We waren net aan het bidden ter voorbereiding van deze dienst. En er werd gebeden voor Uithoorn. En een van de dingen die ik geloof dat God wil uit gaan werken in ons hart is... Er is bewogenheid vooruit horen. Ik weet niet hoe het u is, maar soms dan voelen wij ons, nou ja, het gaat goed met ons en dat is maar, ja, het gaat gelukkig goed met mij. En de rest, nou ja, ja, ik vind het wel erg hoor, dat de mensen hier uit de buurt, dat ze gaan scheiden hoor. Ja, dat vind ik wel erg, maar ja, dat is nou eenmaal de situatie hier. En ik vind het wel erg hoor, dat mensen hier in eenzaamheid zijn. Ja, het doet me wel wat, maar ja, ja. Het is soms ook het gevolg van hun eigen keuzes, toch? Dus dan hadden ze eigenlijk 20 jaar eerder hadden ze iets anders moeten kiezen. Ja, en dat is het gevolg van de individualisme, dat mensen eenzaam zijn. Of we kunnen heel makkelijk denken van ja, het is wel erg hoor dat die mensen nauwelijks te eten hebben. Maar ja, wat kan ik daaraan doen? Zoveel mensen niet te eten hebben, ze kunnen toch naar de bijstand en de voedselbank. En, nou ja, het is ook wel een beetje hun eigen schuld. Of je kunt zo makkelijk afgestompt zijn. En ik geloof dat als je gaat bidden en vast en op je knieën gaat en gaat zeggen: Heer, wij willen zo graag de mensen hier in Uithoorn bereiken, dat God dat gaat doen en dat God ons bewogenheid gaat geven voor de mensen die hier rondom ons staan. Dat het niet zo'n afgevlakte gedachte is, maar dat God ons in vuur en vlam zegt en zegt: wij willen ervoor gaan en God geeft ons ook nog eens de weg hoe we dat moeten doen. En gewoon, we gaan dat doen en God gaat die zegen gaat dan absoluut geven. Waarom? Omdat we gaan staan en we gaan onze autoriteit nemen die God ons gegeven heeft. En God, wij gaan dan weg en we gaan in Gods kracht. Net zoals Paulus en Barnabas, uitgezonden door de Heilige Geest, ze vertrokken. Op zo'nzelfde manier, uitgezonden door de Heilige Geest, want God heeft deze gemeente gewild en heeft deze gemeente in stand gehouden als instrument om uit te gaan, te vertrekken in de kracht van de Heilige Geest, zodat Uithoorn en Meidrecht en alle omringende plaatsen gewonnen worden voor het evangelie. Dat is de taak waar God ons geroepen heeft. En de vraag is, hoe belangrijk vinden we dat? En zijn we daartoe bereid om te gaan bidden en vasten? Niet alleen te bidden, maar ook nog eens een keer te vasten. Want de Heilige Geest ging spreken. Terwijl zij de Heer dienden en vasten, sprak de Heilige Geest. En dan vervolgens, dan staan we er in 13 vers 3. En toen zij vasten en baden, nadat zij hun de handen hadden opgelegd, lieten zij hen gaan. Ze vasten 2 keer, ziet u dat? Het is niet 1 keer dat ze gingen vasten, ze gingen 2 keer vasten. Eerst gingen ze gewoon... Ze waren gewoon bezig en ze zeiden: oké, we hebben onze reguliere tijd van vasten. En toen begon God te spreken. En toen zeiden ze: oké, nou gaan we 2 broeders uitzenden. Nou, we willen ze uitzenden echt in de kracht van de Heilige Geest. We gaan nog een keer vasten. En ze legden ze de handen op en ze lieten ze gaan. Ik denk dat het een behoorlijke aderlating was voor de gemeente in Antiochië. Maar omdat God het zo gewild had, was de gemeente van Antiochië daartegen bestand. Maar ze vasten en zij gingen. En de Heilige Geest bepaalde de richting. En dat is wat ik ook geloof, dat de gemeente hier aan het Hoorn mag ontvangen. Dat we kunnen zeggen, de gemeente dan in het Hoorn, uitgezonden door de Heilige Geest, vertrokken van de Herman Gorterhof naar het centrum, ik weet niet waar u aan het evangeliseren bent. Ze vertrokken naar het centrum. En God die verleende zijn kracht eraan. En ze zagen God aan het werk. Hoe? Dat laten we aan God over. Want dat weten we toch nooit hoe dat precies gaat. Ik heb gemerkt dat als wij God aan het werk gaan, dat hij altijd ons verrast. Maar als hij ons verrast, dat het altijd ten goede is. En ik heb ook gemerkt dat als wij vasten, dat God echt aan het werk gaat, dat er een kracht in zit. Kan ik het theologisch aan u helemaal 100% verklaren? Kijk, dat werkt, dat is een mechanisme, dat werkt zo. Ik kan het niet helemaal 100% theologisch verklaren, maar ik kan wel uit het woord verklaren van weet je, we zien dat het werkt. Zij gingen vasten en God ging werken. En wij willen graag dat God gaat werken, ook in onze gemeente. Wij willen graag dat God gaat werken, ook in Uithoren. En we merken dan dat als we gaan bidden, maar ook nog vasten erbij, dat God dan op een intensievere manier kan gaan werken. Ze gaan nog een keer vasten, dat is dan in hoofdstuk 14, dan is een van de eerste gemeentes daar. Hoofdstuk 14, vers 23. En dan gaan Paulus en Barnabas terug naar Antiochië. Maar dan gaan ze eerst wat de gemeentes langs. En toen zij, dan staat er in hoofdstuk 14, vers 23. En toen zij in elke gemeente door het opsteken van handen voor hen ouderlingen gekozen hadden. En onder vaste gebeden hadden, droegen zij hen op aan de Here, in wie zij nu geloofden. Dus ze gingen, Paulus en Barnabas lieten de gemeentes alleen. Ze hadden ouderlingen aangesteld, maar die hadden ze onder vasten en bidden, hadden zij ze aangesteld. Vasten en bidden heeft dus iets meer dan alleen bidden. En zoals ik zei, het moet uiteraard onder leiding van de leiding van de gemeente zijn. Het is maar een boodschap die ik zo neerleg. Maar ik geloof dat als deze gemeente gaat bidden en vasten, dat God tot deze gemeente gaat spreken. God gaat tot deze gemeente spreken en gaat dingen vrijzetten. En wat bedoel ik daarmee? God gaat ons hart onderzoeken. Als je gaat bidden en vasten, gaat God je hart onderzoeken. En als je zegt, Heer, ik wil u echt dienen, dan gaat God zeggen, wil je dat echt? En dan gaat God ons reinigen. Ik weet, Herman Boon is niet in iedere gemeente heel erg geliefd, maar ik ben een aantal keren naar zijn conferenties geweest van bidden en vasten. En een van de dingen die ik daar heb ervaren, is dat God mij aan het reinigen was. Dat je de tijd, nou, ik nam de tijd om tot God te naderen. En God die pakte een grote bezem en die ging eens even flink door mijn leven heen. En alle oude dingen die ik moest opruimen, die kon ik opruimen. En dat was een stuk bevrijding. En als wij God willen dienen, dan kan God ons veel meer gebruiken als we gereinigd zijn. Want anders dan staat de zonde tussen ons en God in. En dan staat de zonde in dat wij ingezet kunnen worden. En God wil ons zijn verlangen geven. God wil ons zijn geest geven. God wil ons laten zien door zijn ogen. En als wij de wereld gaan zien door zijn ogen, dan gaan we op een andere manier kijken. En dan gaan we op een veel intenser manier verlangen om te doen datgene wat God van ons gevraagd heeft. En het is Gods verlangen dat de wereld ingenomen wordt. Als je gaat kijken, elk evangelie heeft zijn eigen oproep tot uitgaan en het evangelie te verkondigen. Matthäus is heel globaal, maar Lucas die zegt van ga dan heen en vertel wat je gezien en gehoord heeft. En bij Marcus komen er andere zaken aan te pas. Dus ieder evangelie heeft zijn eigen instructies hoe we moeten gaan. Maar God wil gewoon dat wij uitgaan om het evangelie te verkondigen. En hoe kunnen we dat doen? Door samen te gaan bidden. En samen te gaan vasten. Zodat God ons kan reinigen. En zodat God ons in vuur en vlam kan zetten. En dat wij uitgaan, uitgezonden door de Heilige Geest. Want de Heilige Geest is het die ons de kracht geeft. En dat we ook inderdaad effectief kunnen zijn hier in Uithoren. En dat was ongeveer de boodschap die ik wilde geven aan deze gemeente. En ik wil graag bidden. Bidden voor deze gemeente. Vader in de hemel, ik dank u zo. Ik dank u voor uw woord. En ik dank u, Vader in de hemel, wij kunnen u zien doordat Jezus gekomen is. En wij hebben effectiviteit en kracht in deze wereld omdat u uw Heilige Geest heeft gegeven. Heeft uw Heilige Geest gegeven, zodat wij de wereld in kunnen gaan met kracht, uw kracht. Dus dan wil ik u bidden voor deze gemeente, Vader. Als ik ze opgeroepen heb om te gaan bidden en vasten, wil ik u bidden, wilt u uw woord bevestigen. Eerst aan de leiding en dan ook aan de gemeente. En dat als ze uitgaan, het is u zo uw verlangen dat deze gemeente wordt vernieuwd, verfrist. Dat als deze gemeenten uitgaan, dat ze in de kracht van de Heilige Geest uitgaan, zodat mensen op straat, mensen hierin uit Hoorn, zullen komen naar deze gemeente toe om u te leren kennen. Dat ze zullen komen naar deze gemeente toe om Jezus Christus te aanvaarden als hun heiland en verlosser. En dat ze daardoor hun leven veranderd zal worden. Veranderd zal worden ten goede. Vader, we weten het loon van de zonde is de dood. En de mensen die zijn verloren, maar ze leven ook in zonde en dat brengt ze geen geluk. Maar als ze naar Jezus toekomen en ze gaan u vinden en ze worden gereinigd van de zonde en ze worden gereinigd van alle banden die ze zo hebben, dan zullen ze vernieuwd worden in hun denken. En ik wil u bidden dat dat zal gaan gebeuren hier in deze gemeente. Dat deze gemeente zal uitgaan en dat mensen zullen komen in deze gemeente. Ik wil u bidden voor nieuwe zielen in hierin uit Hoorn. Als we gaan denken aan het horen, dan denk ik aan een gemeente die relatief rijk is. Met heel veel mensen die zo ergens in de business zitten en het relatief rijk hebben. Maar geestelijk zo verschrikkelijk arm zijn. Maar ook heel hoogmoedig soms. En denken, ach, ik heb het hartstikke goed, maar ze missen de doel van hun bestaan. Ik wil u bidden voor deze mensen. Ik wil u bidden voor die jongeren in Uithoorn. Waar jongeren heel vaak te kampen hebben met allerlei mentale problemen. Dan wil ik u bidden, Vader, dat ze niet naar de yoga zullen gaan, maar dat ze naar Jezus Christus zullen gaan. Dat ze niet door allerlei gekke psychologische therapieën zullen gaan, hoewel er sommige therapieën zijn die heel goed zijn, maar dat ze niet naar een heleboel gekkigheid zullen gaan, maar dat ze zullen komen naar Jezus Christus toe, zodat ze kunnen begrijpen wat het doel van hun bestaan is. Ik wil u bidden, Vader, als er zo staat, dat de Heilige Geest die riep Barnabas en Saulus op om afgezonderd te worden tot het werk waartoe u hen geroepen had. Dan wil ik u bidden voor hetzelfde, dat zal gaan gebeuren in deze gemeente, hier in Uithoorn. U heeft deze gemeente geroepen met een boodschap. En die boodschap is om uit te gaan en nieuwe discipelen te maken. Die boodschap is om uit te gaan en mensen te bereiken met het evangelie. En ik wil u gaan bidden, Vader, wilt u dat zo bewerken in deze gemeente? Als ze zich gaan verootmoedigen voor u en u werkelijk gaan zoeken. Ik dank u voor deze gemeente. Ik dank u voor alle mensen die hier zo zijn. Kostbare mensen. Mensen die u geroepen heeft. Vader, en op het moment dat u hen geroepen heeft, op het moment dat u ons geroepen heeft, dan maakt het niet uit of wij heel hoog geleerd zijn of heel laag geleerd zijn, of we jong zijn of oud zijn, of we God al lang kennen of God nog maar net kennen. U wilt ons gebruiken in uw koninkrijk en het gaat om uw kracht die door ons heen gaat werken. Het gaat niet eens om hoeveel wij kunnen, maar het gaat om uw kracht die door ons heen gaat werken. En dat is wat ik u bidden wil, Vader, dat zal neerdalen op deze gemeente. Dat een ieder die hier is, zal weten waartoe hij geroepen is. Dus dat ze uitgezonden kunnen worden om het evangelie te verkondigen. En als er nieuwe gelovigen komen, dat er staat van ja, leer hen te onderhouden al wat ik u bevolen heeft. Dat er ook mensen zullen zijn om de gemeente, nieuwe leden te helpen om te leren onderhouden alles wat u bevolen heeft. Vader, ik wil u zegen bidden over deze gemeente. Een instrument in uw handen om hier uit Hoorn te bereiken. En dat bid ik in de naam van Jezus.